Onze hulp staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar op Psalm 22 en daarvan het tweede vers. Wij lezen met elkander uit de Heilige Schrift wat u vindt opgetekend in het tweede boek van de Kronieken. Daarvan het 33e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. 2 Kronieken 33, vers 1 tot 13. Daarna zingen wij onmiddellijk Psalm 143, vers 10... En daarna doen wij belijdenis van ons geloof met de 12 artikelen.
Manasse was 12 jaar oud als hij koning werd en regeerde 55 jaar te Jeruzalem. En hij deed dat kwaad was in de ogen des Heren, naar de gruwelen der heidenen die de Heere voor het aangezicht der kinderen Israëls uit de bezitting verdreven had. Want hij bouwde de hoogte weer op die zijn vader Jehizkia afgebroken had en richtte den Baals altaren op en maakte bossen en boog zich neer voor al het Heer des hemels en diende ze. En bouwde altaren in het huis des Heren, van welke de Heere gezegd had, van het welk de Heere gezegd had, te Jeruzalem zal mijn naam zijn tot in eeuwigheid. Daartoe bouwde hij altaren voor al het Heer des hemels, in beide de voorhoven van het huis des Heren. En hij deed zijn zonen door het vuur gaan in het dal des zoons van Hinnom, pleeg de guichelarij, gaf op vogelgeschrei acht, toverde, en hij stelde waarzeggers en duivelskunstenaren. Hij deed zeer veel kwaad in de ogen des Heren om hem tot toorn te verwekken. Hij stelde ook de gelijkenis van een gesneden beeld die hij gemaakt had in het huis Gods, van het welk God gezegd had tot David en tot zijn zoon Salomo: in dit huis en te Jeruzalem, dat ik uit alle stammen Israëls verkoren heb, zal ik mijn naam zetten tot in eeuwigheid. En ik zal de voet Israëls niet meer doen wijken van het land dat ik uw vaderen besteld heb, alleen zo zij waarnemen te doen al hetgeen ik hun geboden heb, naar de ganse wet en inzettingen en rechten door de hand van Mozes. Zo deed Manasse Juda en de inwoners te Jeruzalem dwalen, dat zij erger deden dan de heidenen, die de Heere voor het aangezicht der kinderen Israëls verdelgd had. De Heere sprak wel tot Manasse en tot zijn volk, maar zij merkten daar niet op. Daarom bracht de Heere over hen de krijgsoverste die de koning van Assyrië had, welke Manasse gevangen namen onder de doornen, en zij bonden hem met twee koperen ketenen en voerden hem naar Babel. En als hij hem benauwde, bad hij het aangezicht des Heeren zijns Gods ernstig aan en vernederde zich zeer voor het aangezicht des God zijner vaderen, en bad hem. En hij liet zich van hem verbidden, en hoorde zijn smeking, en hij bracht hem weer te Jeruzalem in zijn koninkrijk. Toen erkende Manasse dat de Heere God is. De Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Het woord des Heren dat wij vanmiddag vanavond met elkander willen overdenken, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Allereerst in 2 Kronieken 33 en daarvan het zesde vers, het laatste gedeelte. Daar lezen wij: en hij deed zeer veel kwaads in de ogen des Heren, om hem tot toorn te verwekken. En dan de versen 11 tot en met 13. Daarom bracht de Heere over hen de krijgsoversten die de koning van Assyrië had, dewelke Manasse gevangen namen onder de doornen. En ze bonden hem met 2 ketenen en voerden hem naar Babel. En als hij hem benauwde, bad hij het aangezicht des Heeren zijn Gods ernstiglijk aan en vernederde zich voor het aangezicht van de God zijner vaderen. En hij bad hem en hij liet zich van hem verbidden en hoorde zijn smeking. En hij bracht hem weder te Jeruzalem in zijn koninkrijk. Toen erkende Manasse dat de Heere God was. Tot zover. Laten wij nu eerst met elkander bidden. Heere God van alle genade en barmhartigheid, we zijn hier weer bij elkander op dezelfde plaats als vanmorgen. Ge hebt onze wegen weer zo willen leiden dat we hier onder uw woord vertegenwoordigd zijn en dat wij het grote voorrecht uit uw hand mogen ontvangen dat gij tot ons wilt spreken. Hoeveel mensen zijn er daar in de wereld, duizenden en miljoenen, die nooit gehoord hebben van u, de levende God? Hoeveel mensen zijn er ook in de wereld en ook hier in deze stad die wel gehoord hebben van God, die de naam van God ook op de lippen hebben, maar als een vloek en als een aantijging? Wat is het toch ontzettend? Wat zijn wij mensen toch? Want wij zijn in geen enkel opzicht beter. Het is wel waar dat we hier met elkander samen mogen zijn, maar dat is niet omdat wij anders zijn. Dat is niet omdat wij geen zonen en dochter van Adam zouden zijn en zij wel. Allen hebben gezondigd, allen hebben gedaan wat kwaad was in uw oog. Wij allen zijn verkocht onder de zonde en we zijn kinderen des doods. Maar ge wilt dat ons nog komen, ook in deze avond, en ge wilt nog weer spreken. Ge wilt spreken van zonde, gerechtigheid en oordeel. Ge wilt spreken ook van barmhartigheid en genade, van uw trouw en van uw goedheid. Heren, we hebben het vanmorgen met elkander beluisterd. Als we iets mogen kennen van het werk der genade, dan is het niet om ons, dan is het ook niet uit ons, dan is het niet omdat wij begonnen zijn met u, maar dan is het alleen, enkel en alleen, omdat gij begonnen zijt met ons, omdat gij gesproken hebt tot ons, in welke weg ook. En nu bewandelt gij soms wonderlijke wegen. Wegen die wij niet kunnen begrijpen. Wegen die dwars tegen ons vlees, dwars tegen onze verwachtingen, dwars tegen onze lieve denkbeelden ingaan. Gebreekt met de bedoeling juist om weer op te bouwen. gemaakt arm, juist met de bedoeling opdat we rijk zouden worden, maar dan in de echte en werkelijke zin van het woord. En dat is nou net iets wat wij niet verstaan. Dat is wat wij maar niet kunnen begrijpen. Wat we nodig hebben om onderwezen in te worden. Namelijk door uw geest en door uw woord. Daarom komen wij in deze ogenblikken tot u, o Heere. En wij buigen ons en mag het zijn in ootmoedigheid van hart. Mag het zijn in kleinheid der ziel. Voor de troon van uw heiligheid en majesteit, de troon van uw genade en barmhartigheid, om van u te begeren wat we behoeven in het spreken en het luisteren. Wij kunnen het woord brengen, maar wij kunnen het woord nog niet eens brengen tot het oor. Dat is ook nog een werk van u. Want dat wij nog kunnen spreken en dat we de mond nog kunnen openen en dat we woorden nog kunnen uiten. Dat is toch een gave van u, de levende God. Al te weinig houden wij daarmee rekening. En als we het dan nog mogen beluisteren en in het bijzonder met een hongerig hart en met een ziel die open staat naar u, de Heere, dan is dat ook een werk van uw Heilige Geest. Wat is dat nodig? Niet maar alleen dat we hier zitten in de kerk, niet maar alleen dat wij uw woord horen, maar dat dat woord ingaat in ons leven, dat het diep doordringt tot in onze ziel, zodat het daar beklijft en wij met dat woord werkzaam worden gemaakt voor u, de levende God, zij het voor het eerst of ook bij vernieuwing. En nu kent gij ons allemaal zoals we hier zitten. Gij kent de ouderen, gij kent de jongeren, onze jonge mensen, onze kinderen. Gij kent ze allemaal naar de verhouding tegenover u. In hun hart niets is verborgen voor u, de levende God. Gij kent hun zitten en hun opstaan, hun gaan en hun neerliggen. Gij proeft onze nieren. Gij kent het binnenste van ons leven, de roerselen van onze ziel, de uitgangen van ons leven. O God, wij bidden van u, wil gij door uw Heilige Geest zo arbeiden en door uw woord ons zo onderwijzen, dat jong en oud ook in ons midden mag worden aangeraakt. Wat zou het groot zijn als ze mochten horen dat de kracht van uw woord zich heeft geopenbaard in het midden van de gemeente. En dat deze of gene, jongere of oudere, op de knieën is gekomen en het hart heeft leren uitstorten. En het heeft leren uitkermen voor u, de levende God. Heere, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Ik kan niet sterven en toch moet ik sterven. En wie zal zeggen wanneer? En daarom, o God, kunt ge nog bemoeienissen met me houden, dat er ook in ons midden zulke gevonden mogen worden. Ze zullen het ondervinden als ze ernstiglijk bidden, zoals ze daar straks uit uw woord hebben gehoord, uit de benauwing van het hart, dat gij een God zijt die hoort en verhoort, en die opening zult geven ook in de ziel. Opening in uw woord, zodat we in en door dat woord opening krijgen in het werk der zaligheid dat gij tot stand hebt gebracht in de Heere Jezus Christus. En dat hij in zijn overgave heeft willen doen. Waar hij zijn leven en zijn bloed de Vader heeft geschonken als een voldoening aan hem. En een verzoening voor al onze zonden. O Heere, pas het ook toe aan de harten van uw volk en uw kinderen. U kent ze misschien met hoeveel vragen ze wel zitten te worstelen. Met hoeveel moeilijkheden ze wel te doen hebben. Ge kent ze in al de omstandigheden van het leven waarin ze geleid worden. Wij begrijpen weer niet hoe gij soms doet. Uw wegen zijn veel hoger dan onze wegen en uw gedachten in menig opzicht zo heel anders dan onze gedachten. En dan zal het tenslotte blijken dat wij weer uitkomen op dat punt waar gij op het hoogst wordt verheerlijkt, waar wij op het diepst worden vernederd, maar waar we toch aan u de Heere verbonden worden, en waar gij u wilt wegschenken uit louter genade. Dat is de roem van uw werk. Dat is de grootheid van het werk des geestes. En dat is wat gij wilt, ook in het midden van uw kerk. Gij, o Heere Jezus, zijt de koning van uw kerk. Gij hebt die kerk gekocht met de dure prijs van uw bloed. En het is door uw Heilige Geest dat gij die kerk gaat toebrengen. Gehaald ze misschien wel van ons van tussen de doornen. Ze moeten misschien wel met ketenen gebonden worden. Ze moeten misschien wel op het ziekbed gebonden worden. Ze moeten misschien wel in eenzaamheid van het leven hun weg gaan. Ach, wat zijn er beproevingen. Wat kan de last die ons op de schouders wordt gelegd groot zijn. Wat kan het een pijn doen zover het lichaam, maar bovenal de ziel betreft. Wij bidden u, o God, kom er zelf in mee. En als we dat ondervinden, dat ge zelf erin meekomt en u zelf openbaart, dan zal het altijd nog weer goed zijn. Dat is het grootste en het rijkste. Dat we goed leren keuren de weg die gij met ons gehouden hebt. Al is die weg dan nog zo diep en zo smartelijk geweest. Als we in die weg de handdruk van uw genade maar hebben mogen ondervinden. En als we maar hebben mogen ondervinden de liefde die ge wilt uitstorten in het hart. Wat wordt het dan groot? Wat wordt het dan zoet? Wat worden wij klein? O God, gedenk ons in deze avond met uw gehele kerk over het rond der aarde. Met uw knechten. En waar dan ook het woord gepredikt wordt. Waar ook de dingen van uw koninkrijk besproken worden. Mits dat gebeurt op de rechte wijze. Naar de openbaring van uw eigen getuigenis en naar de zin en de mening van uw geest. Wij vragen u om uw zegen, hier en elders en over de hele wereld. En wij bidden u, wees vooral met de eenzamen, mannen of vrouwen. Wees met zieken, wees met zwakken. Gedenk ze in de hospitals of in institutions. Waar dan ook, zoek ze op in uw genade. Maak het wel met uzelf. En wil uw naam aan en in hen verheerlijken. Wij vragen het u om Jezus wil. Het is toch alleen in en om de verdiensten van de Zoon uw liefde dat ge met ons te doen kunt hebben. Heere, was en reinig ons in dat bloed. Dan zal het altijd goed zijn. Hoor ons om uw grote naams wil alleen. Amen. Laten wij met elkander nu zingen van Psalm 34, de versen 9 en 10. Om te beginnen begint onze tekst niet zulk een fraai beeld te geven van koning Manasse. Integendeel, zijn leven wordt hier getekend met een zwarte kool. Daar staat hier toch duidelijk, hij deed zeer veel kwaads in de ogen des Heeren om hem tot toorn te verwekken. Waarin dat vele kwaad heeft bestaan, dat hebben wij met elkaar daar juist kunnen beluisteren. Dit teksthoofdstuk spreekt ervan in den brede. Hoewel hij de zoon was van een vrome koning, u kent hem wel, Hiskia, en hij dus, naar we uiteraard kunnen weten en gevolg kunnen trekken, hij een godvruchtige opvoeding moet gehad hebben, en hij geweten heeft van de dienst des Heeren in alle opzichten, en met zijn ouders opgegaan is geweest naar de tempel vele malen. Niettemin is hij al spoedig, toen hij aan de regering kwam, de paden der zonde gaan bewandelen. Had zijn vader Hiskia de hoogten weg laten nemen en de altaren van de afgoden laten afbreken en al de bossen neergeworpen? Hij deinsde niet voor terug om het meest vreselijke te gaan doen. Niet alleen om die altaren weer op te bouwen en de bossen dan weer te hebben, maar, u hebt het kunnen horen, hij durft het huis des Heren te Jeruzalem zelfs te ontheiligen door daar de altaren te zetten van de hemellichamen. Al het Heer des Hemels zoals het er staat, de zon en de maan en de sterren enzovoorts. Dat was toch een ontstellend iets dat hij dat in de tempel des Heren heeft durven zetten. Dan komt daar in de tempel, staat er ook een gesneden beeld. En daarmee had hij voorgoed de dienst des Heren vaarwel gezegd. En had hij de ware dienst van de God van hemel en aarde uitgebannen. En hij had de tempel verontreinigd tot en met. En dan moet u niet vergeten dat in die tijd, wij lezen dat heel vaak ook in de Bijbel, dat in die tijd met deze afgodendienst altijd gepaard ging een weergaloze ontucht. Nou wel, dat was ook het geval tijdens de regering van Manasse. Wat velen hebben niet gedurfd, dat heeft hij gedaan. Hij deinst er ook niet voor terug om acht te geven op het vogelgeschrei, op tovenarij en waarzeggerij en al dergelijke dingen meer. Er staat zelfs dat hij zijn zonen aan Moloch heeft geofferd en dat hij ze door het vuur heeft laten gaan. Wat een ontstellend zondig leven heeft deze man toch geleefd. Kan het erger, en ik herhaal het nog weer, en dat met een vader die hem zulk een voorbeeld van godsvrucht had gegeven. En dan te vreselijker zijn al deze dingen, omdat de roepstemmen des Heren hem niet ontbroken hebben. Dat staat er ook heel duidelijk bij. Ik lees hier immers in dit bepaalde gedeelte, we hebben het juist gehoord, de Heere sprak wel tot Manasse en tot zijn volk, maar zij merkten het niet op. Met andere woorden, ze gaven er geen acht op en ze gingen hun eigen weg. Al deze vermaningen en waarschuwingen werden ten eenenmale in de wind geslagen. En het enige antwoord dat Manasse daarop gegeven had, het was dit, dat het laatste van zijn leven nog erger is geworden dan het eerste. Ik kan Manasse's leven niet te zondig gaan uittekenen. En eigenlijk heb ik er geen woorden voor om het te zeggen hoe het nu wel precies is geweest. Ik kan de schrille kleuren niet allemaal bij elkander halen om te zeggen hoe het met hem geweest is. Het is in één woord, dat kan ik wel zeggen, een goddeloos monster geweest. Het is verschrikkelijk hoe hij geleefd heeft in ongerechtigheid. Dat zo is, blijkt niet alleen uit dit bepaalde hoofdstuk, maar de Bijbel spreekt er veel vaker over. Ik weet niet of u er wel eens op gelet hebt, hoe vaak de Bijbel Manasse aanhaalt. Zoals bijvoorbeeld de Bijbel dat ook heeft gedaan met de eerste koning die de Baaldienst opgericht heeft. Daar heb je precies hetzelfde. Maar ook met Manasse. In de dagen van Josia bijvoorbeeld, ook een vrome koning, daar staat er, nochtans keerde de Heere zich van de brand van zijn grote toren niet af tegen Juda, om al de tergingen waarmee Manasse hem getergd had. En als straks de vijanden naar alle kanten optrekken tegen Israël, en dan in bijzonder ook tijdens de regering van Jojakim, het land aanvallen om het ten onder te brengen, dan zegt het woord Gods, zekerlijk geschiedde dit naar het bevel des Heeren tegen Juda, opdat hij hen van zijn aangezicht wegdeed om de zonde van Manasse, wat hij alles gedaan had. Dat boek van Manasse is een zwart boek geweest. En het is ontstellend hoe deze man heeft geleefd. Ja, maar wat is het met ons? Als wij ons levensboek nou eens op gaan slaan. En als de Heere nou door zijn woord en door zijn Heilige Geest het licht eens laat vallen over ons levensboek. Zijn u en ik dan anders dan deze Manasse? Na de uiterlijke zin van het woord zullen wij wat anders geleefd hebben, natuurlijk. En we hebben misschien wel gewandeld in de wegen des Heeren als juist godsdienstige mensen. En misschien hebben wij wel de naam van een rechtgeaard christen te zijn. Maar ik bedoel het nu tegenover de levende God die ons kent en die ons ziet en al onze wegen nagaat. Zijn wij dan wel anders dan deze Manasse? En is ons levensboek dan niet zwart van diepe ellende, van armoede en van zonde en van schuld en van de smet der zonde, als wij vanmorgen gehoord hebben? En vergeet u dan niet, is het ons niet gegaan als Manasse? Hebben wij niet de roepstemmen des Heren gehoord? Heeft de Heere niet geklopt aan de deur van ons hart? Dragen wij niet het teken des verbonds? Hebben wij niet het merkteken des Heren bij ons? Zijn wij niet opgevoed? Ik verwacht het van menig een van ons in een christelijk huisgezin. Hebben wij een moeder gehad die ons onderwezen heeft in de dingen van het woord Gods? En een vader die ons voor is gegaan in de wegen des Heren? En hoe is het nu met ons als kinderen, of in die ouder zijn of jonger? Hebben wij in die wegen mogen wandelen? Heeft de Heere deze dingen gezegend en geheiligd aan onze harten? Is er onze gebedszaak geworden? Is er onze nood van de ziel geworden dat de Heere door zijn geest in ons arbeidde, opdat wij ook in die wegen mogen wandelen en wij datzelfde leven mogen kennen wat mijn vader of mijn moeder of wat mijn grootouders mogelijk gekend hebben? Maar ze zijn hier doorgegaan, het volk van Israël, van zonde tot zonde, van ongerechtigheid tot ongerechtigheid. De dienst des Heeren bekoorde hen niet. En nou kan ik ook zeggen hem. Nou spreek ik even in het enkelvoud en ik spreek weer over Manasse, die tenslotte de koning van het volk was en hem voorgingen al deze zonden. De waarschuwingen hebben zij, en dan aan het hoofd weer de koning, in de wind geslagen. En ze zijn maar voortgegaan in de weg der verharding der zonde, en ze hebben de wereld en de ongerechtigheid gediend. En de wereld had meer bekoring voor hem dan voor hen dan de zonden, ik bedoel dan de genade Gods en dan zijn eigen openbaring. Ze wilden niet gevoed en onderwezen worden door het woord des Heren. Ze wensten verzadigd te worden met de dingen van deze tijd. Wat hebben, ik denk, die ouders daarin een verdriet gehad. En ik stel het me voor dat vooral de vader van Manasse, van wie we weten dat hij een godvruchtig man was, meermalen op zijn knieën voor God geworsteld heeft en geworsteld weer en weer en altijd maar weer. En het aangezicht des Heren gezocht, omdat ook het hart van zijn goddeloze zoon veranderd zou mogen worden. O gemeente, en dan vooral ook onze jonge mensen, laat ik dat nou mogen zeggen, laten wij toch bidden dat we bewaard mogen worden voor de zonde. O, ik weet het wel, de zonde leeft in ons. De zonde behoeft niet eens naar ons toe te komen, want ze leeft in ons. En ook sterk en ook krachtig. Maar tegelijkertijd komt de zonde op ons af in heel deze wereld, met allerlei verleidingen en allerlei dingen van mensen en omstandigheden, en je kunt maar doorgaan. Laat het toch de bede van ons mogen zijn dat de Heere ons bewaren en dat wij onze ogen van al de ijdelheden van deze tijd mogen afwenden. Manasse heeft zijn leven verzondigd en hij is ver van de Heere afgedwaald. Naar de mens gesproken is er geen mogelijkheid meer dat er van enige zaligheid of iets dergelijks sprake zou kunnen zijn. Maar, en nu lees ik dat juist in mijn tekst, de Heere heeft gedachten des vredes gehad. En waar wij geen mogelijkheden meer zien, en waar we die niet meer kunnen ontdekken op geen enkele wijze, daar heeft de Heere altijd de mogelijkheid. Hij hoeft maar één woord te spreken en het is er. Hij hoeft te gebieden en het staat er. Hij kan ketenen van de handen laten vallen en gevangenisdeuren open laten gaan. En dat is ook zo geweest hier. Wat zijn de wegen des Heren toch wonderlijk, laat ik dat toch eerst ook even mogen zeggen. De Heere had Manasse toch net zo goed kunnen bekeren daar in het eigen land, te midden van zijn eigen volk, in zijn paleis. Dat heeft de Heere niet gedaan. Het gebeurt al vaker dat de Heere wonderlijke wegen gaat. Ik ga hier en ik ga misschien ver weg in de wereld. Ik heb ze wel gehad in mijn eigen gemeente. En dat ze ver weg kwamen uit Nederland en dat ze gevlucht waren, laat ik nu maar zeggen, naar Amerika. Ik had ze daar aan mijn eigen gemeente. Omdat ze met God en de diensten van deze dingen helemaal niet meer te doen wilden hebben. En daar heeft God ze in de ziel gegrepen, alsof de Heere niet weet waar we zijn. En alsof die God ons niet vinden kan. Al zullen we wegkruipen onder de doornen en de distelen. Al zullen we ons verbergen achter de bosjes, al zullen we, ik weet niet waar, gaan, tot aan het verst van de wereld, maar de Heere weet wat hij doet. En zo zien we hier dat de gevangenis waarin straks Manasse geworpen wordt, een werkplaats wordt van de Heere. Had u dat kunnen denken? Dat de gevangenis daar ginds, daar in dat vreemde land, voor de Heere nu juist de plaats zal worden waarin hij gaat werken in het hart van deze man, en waarin hij de verandering zal schenken van het leven van deze man. U weet het, de Assyriërs zijn gekomen, ze hebben Israël overwonnen, Manasse wordt in de ketenen geslagen, hij wordt weggevoerd en dan in de gevangenis geworpen. Dat is de straf op de zonde. Ja, dat is de ene kant. De Heere bezoekt hier de ongerechtigheid van Israël en zeker de ongerechtigheid van Manasse zelf. Maar de andere kant is, wat ik net even aanraakte en wat ik wil onderstrepen, het is door God niet onbegonnen om Manasse daar in die gevangenis om te laten komen. Het is hem niet begonnen om hem daar te laten sterven en weg te laten zinken in de zwarte nacht van de hel. Nee, hoe vreemd het ook schijnen mogen, in dit alles is niet anders dan het liefde hart des Heren. Er is inderdaad waar natuurlijk dat de Assyriërs hem gevangen hebben genomen. En het is waar dat Assyriërs felle vijanden waren van het volk van Juda. Maar het is ook waar dat in die Assyriërs en in die vijanden van Juda en daarachter de hand des Heeren al bezig was te werken. Dat zag Manasse nog niet. Daar wist hij helemaal nog van niets af. Dat wisten die Assyriërs ook niet, dat ze instrumenten waren in de handen van God. Helemaal niet, ze waren eigenlijk duivelskinderen, zou je wel kunnen zeggen. Maar God weet de duivel en de hel nog te gebruiken om tenslotte zijn machtige doel met zijn kerk en met zijn volk nog te bereiken. En de glorie van zijn deugden ook. En dat ziet u hier zo heel duidelijk. Wonderlijk is de weg Gods. De Heere wil Manasse in Babel hebben en dan in de gevangenis, opdat hij hem daar zal bezoeken met zijn heil. Ik herhaal nog weer, het is natuurlijk vanwege de zonde. Dat moeten wij niet vergeten. En dat heeft Manasse ook heel goed gezien. Ik kom daar zo op terug. Maar dan toch niet minder, omdat de Heere daar juist die goddeloze koning in het hart zal willen grijpen en dat hij zal leren zien het godonterende en het gruwelijke van zijn menselijk bestaan tegenover zijn schepper en zijn formeerder. De gevangenis, zei ik daar straks, u herinnert u die uitspraak wat even was en werd Gods werkplaats. Manasse zit daar, hij zit daar in de ketenen gebonden, hij kan nergens heen, ver van Jeruzalem, de stad van David, ver van de tempel, het huis van de levende God. En dat wordt hem nu door genade het beeld van zijn eigen ontstellende geestelijke toestand. Ver van de Heere, ver van God, God en eenmaal kwijt. In de banden, niet alleen maar van de ketenen die er om zijn polsen waren, maar met de banden der zonde en daarin gebonden. En met de ketenen van de vorst der hel. En dan de boeiende ongerechtigheid die hij niet los kon maken. Een slaaf van de zonde. Hoe ziet hij bij het licht dat de Heer over zijn ziel laat vallen, zijn verzondigd leven en zijn goddeloos bestaan? Heel zijn leven met al zijn zonden, zijn ongerechtigheid, zijn goddeloosheid, plaatst de Heer hier voor hem. En hij laat hem in het licht van die heiligheid en rechtvaardigheid zien wie en wat hij is. Maar tegelijkertijd openbaart de Heere zich ook in het licht van zijn liefde en van zijn goedheid en barmhartigheid. Immers, u moet niet vergeten, ik moet dat weer even aanhalen, want anders dan begrijpen wij elkander misschien niet. Het is niet alleen de heiligheid en rechtvaardigheid van God, dat ook. Maar door de heiligheid en de rechtvaardigheid Gods, of nog anders gezegd, u kunt de deugden des Heren nooit los van elkander denken, omdat u ze niet los kunt denken van God de Heere zelf. We hebben vanmorgen het zo gezien dat de Heere en de naam des Heren dezelfde zijn. Nou, zo is het ook met de deugden en de volmaaktheden Gods. U kunt spreken over de genade Gods en de barmhartigheid des Heren en de liefde en de heiligheid en rechtvaardigheid en nog veel meer. Uiteindelijk spreekt u dan over God zelf. U, dat is maar niet een zekere hoedanigheid van God. Je kunt niet zeggen dat is een soort van karakterschap, karaktereigenschap van het goddelijke wezen. Nee, dat kunnen wij wel zeggen van ons mensen, maar dat is niet waar van God. God is liefde. Hij heeft niet alleen maar liefde. Hij heeft niet alleen maar lief. Hij is liefde. Hij is gerechtigheid. Hij is heiligheid. Wel, dat alles, dat ziet nu op dit moment Manasse ook. In de gevangenis zitten is natuurlijk ontzettend. In de boeien gekluisterd te zijn is uiteraard verschrikkelijk. Maar wat hij nu ontdekt, dat is wel zo verschrikkelijk. Hij zit daar in de gevangenis, in de boeien van Satan. Hij zit daar in de gevangenis zonder God. Hij zit daar met een ontzaglijke schuld voor God. Met een zonde zo groot. Dat, ja, die is onvergeeflijk, zou je zeggen. O God, is er nog vergeving mogelijk? Kan die zonde nog weggenomen worden? Kan die inderdaad nog uitgewist worden in het bloed? Jezus Christus. En hij weet het nu wel. Als God in het recht zal treden en gadeslaan zijn ongerechtigheden, hij zal niet kunnen bestaan. En u en ik evenmin. Als God in het recht treedt en niet anders dan dat. Wij hebben geen toekomst, broeders en zusters en jonge mensen. Wij hebben geen andere toekomst dan de zwarte nacht der eeuwigheid. Daarom is het nooit naar verdienste. Het is alleen maar om de gerechtigheid, maar ook om de liefde, de verkiezende liefde van God, zoals we vanmorgen hebben gezien. Stel nu eens voor, Manasse zit daar in de gevangenis. En stel u nou eens een ogenblik voor dat de Heere nou eens doorgetrokken had met hem. Stel u nou eens voor dat de Assyriërs gekomen waren, dat was in die tijd heel veel het geval. En dat ze gekomen waren en hem hadden gedood. Wat kan hij nou anders van die Assyriërs verwachten dan dat ze hem zouden gaan doden? En wat dan? Als hij gedood zou worden door zijn vijanden, dan zou hij staan voor de rechter van hemel en aarde, voor wie hij niet zou kunnen bestaan. Dan zou hij voor eeuwig in de dood wegzinken en voor altijd God kwijt zijn. En dat is rechtvaardig. En die gedachte grijpt hem nu hier aan. Dat is nou wat de Heilige Geest in zijn ziel gaat indragen. Dat gaat nu zijn hart benauwen en dat woord wordt hier gebruikt. Dat gaat zijn hart nu benauwen. Hebt u dat nooit eens gehad? Hebt u wel eens op uw bed gelegen? Of hebt u wel eens op uw knieën gelegen en geworsteld in de benauwing van uw ziel? Dat u uzelf zag tegenover die heilige God met niets dan zonde en ongerechtigheid. En dat God u weg zou moeten slingeren in de eeuwigheid. En dat u zou moeten zeggen, o God, ik moet wegzinken in de diepten der hel. Maar Heere, is er nog een mogelijkheid? Kan het nog? En dat u pleitend op Gods woord en op zijn toezeggingen en beloften kwam. En dat u uitkermde voor de Heere. Dat die God toch in de benauwenis van uw ziel mocht komen. En dat hij iets mocht schenken van het zoete van zijn gemeenschap. Ik vraag weer, heb u dat nooit ondervonden? Hebt u van deze dingen geen kennis? Is de Heere nooit eens tot u gekomen in wat voor omstandigheden dan ook? Het hoeft niet juist in je bed te zijn. Het hoeft niet precies in de binnenkamer te zijn. Onze ouders zeiden wel eens meer, er wordt soms meer met de pet op gebeden dan met de pet af. En inderdaad is dat waar. Het kan soms zijn dat je op de straat bent of ergens anders. En daar hoef je nog heus geen arbeider voor te zijn. En daar hoef je geen zakenman voor te zijn. Daar kun je ook nog dominee voor zijn. Dat je misschien, ik spreek nog maar over mijn vroegere dagen, dat je op je fiets zit en dat je bezig bent ergens naartoe te gaan. En dat de benauwing of de bestrijding in je hart zo wordt dat je zegt, Heere, hoe staat het nou met me? Ik ga en ik spreek en ik preek. Maar hoe is het nu met mezelf? Is mijn verhouding tegenover u, o God, wees mij de zondaar toch genadig. En dat u onder deze dingen bent pleitend op Gods woord en op zijn toezeggingen. Er staat hier, als hij hem benauwde, bad hij het aangezicht des Heeren zijn Gods ernstiglijk aan. En hij vernederde zich voor het aangezicht van de God zijner vaderen. De benauwing werpt hem dus op de knieën en drijft hem uit naar de Heere. Hij meende het en hij kon het ook inderdaad tegen de Heere niet uithouden. En als Gods geest hem aanraakt en hem ontdekt, wordt zijn hart verbroken en zijn ziel gaat in de benauwing tot de Heere uit. En hij heft zijn handen geboeid op naar de hemel en hij zegt: Heere, o zie mij aan naar uw barmhartigheid. U ziet hier bijvoorbeeld in Manasse en daar in de gevangenis in Babel het zaligmakende werk van de Heilige Geest op zulke duidelijke wijze. Nu Manasse recht in de benauwing komt, doordat hij het juiste gezicht krijgt op zichzelf tegenover de Heere. Nu gaat hij niet, stel dat het een ogenblik mogelijk zou zijn. Nou gaat hij niet naar de drekgoden. Nou gaat hij niet naar de Baals en naar de Asteroots. Nu gaat hij niet naar die altaren om daar de knieën te buigen. Het is natuurlijk niet mogelijk, want hij zit in de gevangenis, maar bij wijze van spreken. Nu vallen al die afgoden en al die dingen daar buiten weg en hij ziet ze als drek in de ogen des Heren, maar ook in zijn eigen ogen. En hij kermt het uit en hij roept tot de levende God in de benauwing. Hij bidt ernstiglijk, dat wil zeggen zijn hart schreeuwt om de blijken van Gods gunst en van zijn gemeenschap. Dat wil zeggen, dat is maar niet even een vluchtig gebed dat er ergens misschien daar in de gevangenis halverwege het plafond blijft hangen. Dat is maar niet dat hij een beetje regels gaat zeggen en wat woorden gaat uitspreken zoals we zo vaak kunnen doen. Dat kan ons gebed ook wezen. Wat moeten wij ons vaak aanklagen vanwege ons gebed? Niet vanwege de zonden die we doen in de wereld, maar vanwege ons gebed. Dat geen gebed is en dat alleen maar wat woorden zijn. O, wat bedroeven wij die God er vaak in. Dat we niet ernstiglijk uit de diepte van onze ziel tot hem roepen. En dat het inderdaad niet komt uit de vertedering van het hart. We hebben hier te doen met een groot man die heel klein wordt. Wat is deze grote koning toch diep vernederd? Hij vernederde zich, staat hier, voor het aangezicht van de God zijner vaderen. Lees daar niet overheen. Want daar hebt u nou juist een wezenlijk kenmerk van het werk der genade. Vraagt u uzelf nou eens af en onderzoekt u uzelf nou eens. Hoe staat het nou met deze dingen? Genade maakt altijd klein. Genade brengt altijd in de ootmoed. Genade brengt altijd in stof en in as. Ik heb nog nooit bekeerde mensen ontmoet die groot waren. Ja, dan was het van 2-1. Het waren zogenaamd bekeerde mensen, die er wel over spraken, maar ze kenden er niks van. Of het waren mensen die op dat ogenblik in elk geval niet op hun plaats waren. Maar als je op je plaats bent en je spreekt over het werk Gods en ook in je eigen hart mag je het ondervinden en daar heb ik het hier over. Ik heb het niet over een ander, maar over onszelf. Dan maakt de Heer allereerst ons heel klein. En dan moeten we laag en diep bukken voor de Heer, de hoge majesteitelijke God. Genade ontdekt de mens altijd aan zichzelf, wat hij is. Tekent hem uit in zijn werkelijke toestand. Laat het licht van de wet vallen over de zonde en over de verdorvenheid van het hart en over de schuld van de zonde en de macht van de zonde en de smet van de zonde. En wie zichzelf te zien krijgt in het vlekkeloze licht van Gods heiligheid en rechtvaardigheid, die leert de vernedering kennen en die leert zeggen: ik zou bijna zeggen, hij heeft niet eens veel te zeggen. Misschien hebt u dat wel eens meegemaakt. Hij kan alleen maar zeggen, gena, o God, gena. En misschien nog wel minder. Misschien is het alleen maar een zucht. Dat staat in Psalm 38, als ik het goed heb. En het zuchten is voor God niet verborgen. Wel, het kan soms wezen dat je maar een zucht uit de diepte van je ziel kunt slaken. In de strijding van je hart en in de benauwing van je leven. Maar die zucht die zal opstijgen in de hemel. En de voorbidden daarboven zal het overnemen. En zal het de Vader voordragen. Daar is de vernedering bij hem. Ja, maar nu is dat niet alleen de vernedering. De rechte vernedering, gewerkt door de Heilige Geest, gaat altijd gepaard, en dat zal hier ook het geval geweest zijn, met vertedering. Dat zijn nog twee verschillende dingen. Iemand kan vernederd worden voor God zonder dat hij zijn zonde echt leert zien. En zonder dat hij een zondaar wordt voor God. Ik geef je een heel Bijbels voorbeeld, heel eenvoudig. Denkt u maar aan Farao in Egypte. Van Farao staat erop getekend dat hij vernederde zich voor de Heere God. Was dat een echte vernedering uit als een vrucht van het werk van de geest? Ik lees bijvoorbeeld van Esau. Wat heeft die man niet geschreid en gekermd? Ik lees van Saul, die zich ook voor de Heere vernederde. En wat dacht u van de verlorenen in de hel? Zouden die zich niet vernederen op dit ogenblik voor de Heere? Maar er is geen vertedering. De rechte vernedering waar God het hart verbreekt, daar gaat het altijd gepaard met wat ik wou even noemen een zoete inkomst des Heeren. Daar komt iets zoets. Daar komt iets waardoor ons hart week wordt. Waardoor onze ziel verbroken wordt. Waardoor wij eigenlijk het niet langer kunnen houden. Ik heb het vaak genoeg op de preekstoel gezegd en ik mag het hier ook wel eens zeggen. Ik weet soms niet of ik weet het ook wel. Wanneer de meeste tranen geschreid worden. Dat is niet wanneer je zonde leert kennen, dan ook. Dan ga je schreien over je zonde. En als we nooit een traan over onze zonde hebben leren schreien, dan staat het niet zo goed met ons voor de eeuwigheid. Maar als de Heere tot je komt, en als de Heere zich neerbuigt tot je hart, en je mag je doorleven en doorvoelen van Gods goedheid voor zulke mens die de hel verdiend heeft, en dat het hart van die God voor zo iemand open gaat. Mijn broeder en zuster, dan houdt u geen droge ogen. En dan houdt u geen hart dat niet verbroken zal zijn. Daar worden de meeste tranen geschreid van verwondering en bewondering. Dat God met zo iemand te doen wil hebben. En dat hij neerziet op zo een. Nou, dat is hier nou ook het geval. En daar hebt u meteen een verklaring van het feit waarom de zondaar, die zich als een zondaar heeft leren kennen, nooit van de Heere afvlucht, maar altijd naar de Heere toe gaat. Dat komt omdat het altijd een ontdekking is uit de liefde Gods. Elke waarachtige ontdekking door de Heilige Geest en door de kracht van het woord Gods komt uit de liefde des Heeren. God stort iets van zijn liefde in het hart uit. Er wordt een liefde geboren in het hart naar God toe. En God trekt die zondaar. En hij ziet het misschien allemaal nog zo niet. En hij durft het allemaal lang nog zo niet misschien te zeggen. Maar God trekt die zondaar met de koorden van zijn liefde naar zichzelf toe. Opdat die zondaar zich uitte en zich geheel aan hem openbaar. Dat werk der bekering is noodzakelijk voor ons allemaal. De vernedering van het hart, net als bij Manasse. Ik bedoel dat heus niet in deze zin dat het bij ons allemaal precies op dezelfde wijze zal moeten toegaan. Begrijpt u mij goed? Daar liggen grote variaties in het werk van God. Bij de een zal hij zo werken en bij een ander anders. Ik heb het oude mensen vroeger wel eens horen zeggen, als ik dan op die gezelschappen kwam van die oude mensen die er spraken over het leven Gods. En je zat daarbij als een jonge man die natuurlijk niet durfde kon zeggen en niets kon zeggen. Dat ze wel eens zeiden, wel wat God de een van voren leert, dat leert hij een ander van achteren. En ik heb toen nooit begrepen wat ze daarmee bedoelden en ik durfde het uiteraard niet te vragen. Maar ik begrijp het nu des te beter. Het is inderdaad waar, wat God de een van voren leert, leert hij een ander van achter. Tot de een komt hij soms meer met zijn rechtvaardigheid en heiligheid. Maar tot een ander kan hij meer komen met een zoete overtuiging van zijn liefde. Maar die zullen ook met zijn rechtvaardigheid en heiligheid in aanraking komen, maar meer daarna. En dan komt de verdieping van het leven. Maar in elk geval, daar zullen wij toch iets van moeten kennen, mijn broeder en zuster. Al is het dan in een andere weg dan in die van Manasse. Wat we moeten kennen, dat is dit. Dat staat hier heel duidelijk in dit woord. En dat is toch het woord van de levende God. Hij begon ernstiglijk te bidden. En hoe verschillend de leidingen des Heren ook zijn. En hoe onderscheidende omstandigheden ook waarin de Heere ons leidt. Maar het wezen der dingen is bij allemaal gelijk. Ik heb nog nooit een bekeerd iemand ontdekt of ontmoet in mijn leven. En in welke kerk dan ook, want dan vallen uiteindelijk de kerkmuren nog weg ook. Al ben ik met hart en ziel natuurlijk lid van mijn eigen kerk. Maar als u dan die anderen ontmoet en ze spreken over God en zijn dienst en hoe de Heere werkt en hoe ze geleid zijn geworden door de Heilige Geest en onderwezen door zijn woord, dan kunnen ze altijd elkander begrijpen en verstaan. Ze vallen naar elkander toe. Er is de gemeenschap in de Heere. Ieder die genade ontvangt, leert de benauwing van het hart. En dat ernstige bidden. En daarom zeg ik, hoe wij ook toegebracht worden en waar en wanneer ook. Maar al de arbeiden door de Heilige Geest worden in de vernedering gebracht, zodat ze leren buigen voor God. Mag ik nog een ding zeggen in verband hiermee? Het is eigenlijk even min of meer tussen twee haakjes en daarom doe ik het ook heel kort. Weet u waarover ik mij zo vaak verwonder en ook verwonderd heb in het gemeentelijke leven in de loop van de jaren? Als het over natuurlijke dingen gaat, dan weten wij vaak zo goed wat er gebeurd is in ons leven. Laat ik nog maar zeggen, ik weet heel goed wanneer en hoe ik hier uit Nederland vertrokken ben naar Amerika en naar Canada. En ik weet heel goed hoe die omstandigheden waren enzovoort. Dat kan ik u allemaal best vertellen. En als je nou mensen gaat vragen, hoe heeft de Heer nou door zijn Heilige Geest in uw hart gewerkt? Dan zijn er de duizenden die er helemaal niets van weten te spreken. Ze weten niet het wat, ze weten niet het hoe, ze kennen niet de omstandigheden waaronder. Ze staan daar verstomd met een mond die niet spreekt en met een hart dat schijnbaar niet overtuigd is. En dan vraag ik mij toch af, als wij in het natuurlijke leven zo goed weten hoe de dingen soms liggen en ik 40 en 50 jaar terug kan denken en langer in mijn leven, kan ik dan niet weten hoe de Heilige Geest werkt in mijn hart? Weet ik dan niet meer hoe de Heer tot mij gesproken heeft? Weet ik en ken ik dan niet de kracht van het woord des Heren? Heeft dat dan niet ingeslagen als de bliksem bij wijze van spreken in onze ziel? Vergeef me die uitdrukking. Maar zo kan het wezen dat Gods woord zo'n kracht heeft en zo op onze ziel gebonden wordt en ingaat. Tot in het allerdiepst van ons leven. Je raakt dat toch nooit meer kwijt. En je kunt toch altijd zeggen, toen heeft de Heer tot mij gesproken en zo heeft hij met mij gehandeld van deze dingen. Ik zeg weer niet, moeten we allemaal precies hetzelfde kennen. Ik zeg weer niet, allemaal in dezelfde graad en dezelfde mate. Verstaat u mij toch wel? Ik hoop dat hier geen... In het Engels is het misunderstanding, dat er hier geen vergissing zal zijn. Begrijpt u mij toch goed? Ik bedoel toch wel dat het wezen der dingen moet worden gekend. Heeft die God tot mij gesproken en door zijn woord? Ja dan nee, en heb ik er behoefte aan dat hij het nog doet? Kennen wij dat genadewerk? Farao heeft het eenmaal uitgeroepen toen de oordelen Gods over zijn land en zijn volk gingen. God is rechtvaardig en ik ben goddeloos. Maar toen de Heere zijn straffende hand terugtrok, toen was alles weg. Zo mag het met ons niet. Als de Heere werkelijk met zijn oordelen komt, ik bedoel dan zijn ontdekkende genade. En als hij ons ontdekt aan wat we zijn en wat we verdiend hebben. En als ik dan zie dat ik inderdaad het eeuwige oordeel verdiend heb, dan raak ik dat niet meer kwijt. Ja, ik moet het wel kwijt, maar ik moet het kwijt op de rechte wijze. Ik moet het kwijtraken aan de voeten van de Heer Jezus. Daarom is het zo nodig dat die God ons ontdekt aan onszelf en ons ontdekt aan die borg en zaligmaker. Dat die zaligmaker uit de schriften naar voren komt. En dat ik die zaligmaker leer zien. In wie die God met een zondig mens als ik ben te doen wil hebben. En in wie hij weer gemeenschap kan hebben met mij. De Heere is een hoorder en een verhoorder des gebeds. Wat een grote zaak. Hier staat en hij bad hem en hij liet zich van hem verbidden. En hij hoorde zijn smeken. Heeft God ooit een smekeling aan de troon van zijn genade ledig weggezonden? Het mag wel eens zo schijnen dat God niet hoort. En het is inderdaad waar dat het wel eens is alsof de hemel van koper is. Maar dan is het ook weer noodzakelijk voor ons, voor de oefeningen van het geloof. Laten wij niet vergeten dat we goed moeten verstaan dat als de Heere hoort, hij het doet om zijn zelfswil en niet om ons. Dat hij het doet niet omdat ik zo mooi bidden kan, niet omdat ik zo aan kan dringen. Dat hij het doet alleen uit vrije, soevereine genade. Dat is het werk dat verheerlijkt moet worden in ons leven. Dat moeten we leren zien. En ik geloof dat dat ook de hemel zal zijn. Als u mij vraagt wat de hemel is, dan zeg ik, ik weet heel veel dingen niet en ik zeg er ook altijd weinig van. Want de Bijbel spreekt meest in de negatieve zin van het woord over de hemel. Maar in de positieve zin van het woord kunt u rustig gaan zeggen, de hemel zal zijn God. En de gemeenschap met de Heere. En het zien van aangezicht tot aangezicht van de koning die mijn hart heeft lief gehad. En die ik lief heb leren krijgen door genade. Dat zal de hemel zijn. Dat hij glorieuslijk zal worden verheerlijkt. En dat engelen en mensen, maar vooral die mensen die daar uit de diepte van zonde zijn opgehaald. Dat die God en zijn grootheid zullen bezingen. Altijd en nooit zonder enig einde. Hij bad en hij vernederde zich. Daarin ligt opgesloten, dat moet ik ook nog even zeggen voordat ik eindig. Dat hij al Gods wegen heeft goedgekeurd. Hij bad en hij vernederde zich. Dan keur je al Gods wegen goed. Dat doe je ook maar zo niet. Dat kun je wel even heel makkelijk zeggen met de lippen. U begrijpt dat ik als predikant heel wat heb meegemaakt en vaak bij mensen heb moeten komen die ik weet niet wat hebben meegemaakt. En dat ik meermalen meer en beter met de mensen kon huilen en schreien dan dat ik nog een woord kon zeggen. Zo verslagen met die mensen. Maar waarom gebruikt de Heere die wegen? Om ons toch uiteindelijk ten allerdiepste te laten proeven hoe goed de Heere God is. Zelfs in het smartelijkste en het pijnlijkste van onze wegen. Soms kun je op je ziekbed, als je misschien de dood voor ogen hebt, beter doorleven en meer de gemeenschap des Heren proeven, dieper. En God groot maken dan je het ooit eerder hebt kunnen doen in je gezonde dagen. En nou nog iets. Manasse heeft ontzettend gezondigd, we hebben dat gezien. En hij is het volk voorgegaan op de weg van ongerechtigheid en het volk heeft hem gevolgd. En nou mag hij weer terugkeren naar zijn land, want hij krijgt de vrijheid, de gevangenisdeuren worden geopend en de Heer heeft gehoord. Hij bad ernstiglijk. Wat hij gebeden heeft, dat staat er in de Bijbel niet. Wij weten dat niet. Heeft hij gebeden of hij terug mocht keren? Heeft hij gebeden dat de ketenen weg zouden mogen vallen? Ik weet dat niet. Hij heeft in elk geval gebeden dat de Heere zou mogen worden grootgemaakt. En dat hij voortaan hem zou mogen dienen met zijn hele hart. En dat de Heere hem daartoe de genade zou willen verlenen. En dan geloof ik ook nog. En ik geloof niet dat dat een soort fantasie is die verkeerd is. Dat hij ook nog gebeden heeft of hij terug zou mogen keren naar zijn land. En dan daar in zijn land nu te staan als een koning die getuigt van de grootheid van God. En dat de Heere zo waard is om gediend en gevreesd te worden. Nu om al die afgoderij en al dat vogelgeschrei en al die altaren weg te vagen. En als een getuige dat te staan, als koning die zijn volk voor zal gaan, nu in de wegen des Heeren. En dat moet u niet geringschatten. Hij heeft altijd juist precies het tegenovergestelde gedaan. En nou komt hij daar als een heel andere man. En nu spreekt hij over andere dingen en doet hij andere dingen. En daar staat hier dat zo eigenaardig. En hij kende dat de Heere God was. Dat betekent dan erkennen. In de zin van dat die God waardig is. Dat er voor hem op dat ogenblik, ik zeg niet, niets verborgen is. Dat is te sterk gezegd. Maar wel dat die God zich heeft geopenbaard naar de mate dat hij het nodig had. En naar de mate dat hij voor de zaak des Heren zou kunnen. En ook mogen opkomen. Wilt u wel met me geloven dat het hem diep gesmart heeft in zijn later leven. Als hij terugziet zoveel jaren wat hij te gedaan heeft. Wilt u met mij wel geloven dat het hem ontstellend gesmart heeft. Omdat hij de bittere vrucht van zijn zonde ziet in het volk van Israël. Nou zo kan het met ons ook. Hebt u dat nooit eens gehad in uw leven. Dat u later bij het wat ouder worden en bij het terugblikken op uw weg, als de Heere u genade gaf, dat u daar zag de wrange vruchten van uw zonde, dat u daar zag hoe u toen naar de Heere niet omzag. U had het moeten doen eigenlijk van het eerste levensjaar af, om zo te zeggen. En we hebben het niet gekund en we hebben het niet gewild. En we zijn onze eigen weg gegaan. Maar nu we toch tot onderscheid van jaren gekomen zijn. En wij het wel weten. En daar hoeven we heus geen 14 en 15 jaar voor te zijn. Wordt het dan nu geen tijd, jonge mensen, om die God te zoeken? Wordt het dan nu geen tijd om die Heere te dienen? Wordt het dan geen tijd om in de wegen des Heren te wandelen? Wordt het dan geen tijd om een getuige te zijn? Het hoeft niet altijd met zoveel woorden. Maar in elk geval in uw levenswandel, waarin u getuigt waar u ook bent, op de school of in de zaak of in een kantoor, of doet er niet toe. Maar om daar te getuigen dat u een ander bent dan de mens ter wereld. Zoeken wij dan die God. En laat het ons gebed mogen zijn, Vader, Zoon en Heilige Geest. O drie enige God, zie op ons neer. Verheerlijk uw naam aan en in mij. Dan zal ik ook u groot maken. Amen. Wij zingen met elkander nu Psalm 51, daarvan de versen 2 en 4. Psalm 51, vers 2 en 4. Ja, heren, zo is het als we met elkander hebben gezongen. Alleen in die weg zal de rechte zielenvreugd weer worden geboren in ons binnenste. Dat is in de weg van vernedering en zielsverbrijzeling. Dat is in de weg van het erkennen en beleiden van onze zonden en schulden. Dat is in de weg van het vluchten naar de enige die redden kan, en dat is de Heere Jezus Christus. Dat is in de weg van het bloed der verzoening dat van alle zonden reinigt. Manasse zat in de gevangenis. Hij zag op dat moment niet het altaar. Er waren niet de offeranden, daar vloeide geen bloed. Wat zal hij menigmaal aan dat bloed hebben gedacht dat vroeger in de tempel vloeide en dat er heen wees naar het bloed dat van alle zonden reinigt, namelijk het bloed van de Heere Jezus Christus. O Heere, wij bidden van u. Geef dat wij daar terecht mogen komen als zondige mensen en verloren schepselen in onszelf, om gered te worden alleen door wat Jezus gedaan heeft en wat hij nog doet als de biddende en de dankende hoge priester in de hemel, als de advocaat voor al zijn volk en kinderen. Wij bidden u dat ge deze gemeente gedenken wilt. Wij vragen u, Heere, wees met haar, vooral in de tijd dat ze nog altijd herderloos is. Wij vragen u, kon en mocht het zijn dat de lege plaats die er nog steeds is vervuld mag worden met de man van uw raad, en dat het rechte woord hier bediend en gebracht mag worden. Wij vragen u dat ge gedenken wilt ouden van dagen en jongeren en onze kinderen, dat ge wilt zijn met de ouderlingen als ze op huisbezoek hebben te gaan en te spreken met de mensen, dat ge gedenken wilt de diakenen. Wees met die allen, waak over deze kudde. O God, houd uw ogen over hen open. En als voor onszelf straks binnen niet al te lange tijd de tijd aangebroken zal zijn dat we weer terug zullen gaan naar de plaats waar wij wonen en waar we onze roeping hebben ontvangen, dan bidden wij van u, leid ons veilig en breng ons tot de onzen, en ook tot onze gemeenten, en ook tot onze broeders die met ons dienen in het ambt, opdat wij elkander weer tot een hand en een voet zullen mogen zijn. Heere, wij kennen uw bewegen niet. Alles is naakt en verborgen voor ons, maar het ligt naakt en geopend voor u. Wij bevelen elkander in uw trouwe zorg aan. Dan is het altijd goed, hier en ginds en overal, en dat naar lichaam en ziel. We vragen het u om Jezus wil, in de vergeving van onze zonden. Amen. Wij zingen tenslotte met elkander Psalm 119 en daarvan het 34ste vers. Psalm 119, vers 34. Heft nu uw harten op tot de Heere en ontvangt de zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.